Goedemorgen. Ik heb niet zoveel stem vandaag, dus ik heb mijn stem wat proberen te sparen tijdens het zingen. We moeten maar even kijken hoe het gaat. Ik haal vast het einde wel. Eerst en vooral, leuk dat groep 65 zijn. Waar zitten jullie? Even de kinderen, waar zitten de kinderen? Oh, ik zie hier en daar een hand. Nou, ik begrijp dat jullie er zijn, heel leuk. Ik zal proberen. Ze zijn er niet.
Ze zitten bij groep 3-4.
Ze zitten bij groep 3-4, hebba. Was ik net van plan om het zo lang en zo saai mogelijk te maken en zoveel mogelijk moeilijke woorden te gebruiken en nu zijn ze er niet. Ja, hé. Hey. Nou ja, dan niet. Ik heb geworsteld vandaag. Ik dacht, moet ik iets doen met het feit dat het de laatste keer is hier of zo? En ik kwam er maar niet uit. En ik heb uiteindelijk besloten, en ik denk dat God ook zei dat ik het zo moest doen, dat ik gewoon doorga waar ik het vorige keer heb laten liggen. Vorige keer was vorig jaar. Weet iemand toevallig nog waarover het ging? Hoe meer moeite, hoe meer vreugd. Ja, dat was hem. Ja, Jacobus. En dat was niet klaar. Dus we gaan daarmee door. We lezen in de Jacobusbrief, hoofdstuk 1 vanaf vers 2. Ik heb een ouderwets spreek, geen PowerPoint-presentatie vandaag. Dus het wordt luisteren. Jacobus 1, vers 2. Acht het voor enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt. Want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweeg brengt. Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel oprecht en in niets tekort schiet. En als iemand van u in wijsheid tekort schiet, laat hij die dan vragen aan God, die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden. Maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Immers, wie twijfelt, lijkt op een golf van de zee, die door de wind voortgestuurd en op en neer geworpen wordt. Want zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heer. Hij is een dubbelhartig man, onstandvastig in al zijn wegen. Maar laat de broeder die nederig is zich beroemen op zijn hoge staat en de rijke in zijn nederige staat, want hij zal als een bloem in het gras voorbij gaan. Want de zon is opgegaan met haar hitte en heeft het gras doen verdorren en ook is zijn bloem afgevallen en is de schoonheid van zijn uiterlijk verloren gegaan. Zo zal ook de rijke in zijn wegen verwelken. Zalig is de man die verzoeking draagt. Want als hij beproefd gebleken is, zal hij de kroon van het leven ontvangen die de Heer beloofd heeft aan hen die hem liefhebben. Laat niemand zeggen als hij verzocht wordt, ik word door God verzocht. God immers kan niet verzocht worden met het kwade en hij zelf verzoekt niemand. Maar ieder mens wordt verzocht als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en verlokt. Daarna, wanneer de begeerte bevrucht is, baart ze zonde en wanneer de zonde volgroeid is, baart ze de dood. Dwaalt niet, mijn geliefde broeders. Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de Vader der lichten, bij wie er geen verandering is of schaduw van omkeer. Overeenkomstig zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord van de waarheid, opdat we in zeker opzicht eerstelingen van zijn schepselen zouden zijn. Het is alweer lang geleden, maar vorige keer hadden we het erover, hè, dat de brief geschreven is door Jacobus, het halfbroertje van de Heer Jezus, dat in eerste instantie niet zo goed ging tussen die twee, dat hij ook niet gelijk een discipel werd, maar dat hij uiteindelijk uitgroeide tot leider van de gemeente en een bijnaam gekregen had, de man met de kamelenknieën. Weten jullie nog? Stonden vol eelt van het bidden. En dan zegt hij, acht het voor enkel vreugde, wanneer u allerlei moeilijkheden en problemen hebt. Want het brengt volharding teweeg. Je wordt er sterk van. Als je er niet van doodgaat, dan word je er sterker van. Je wordt afgewerkt, volkomen volwassen. En je moet niet blij zijn om de beproevingen op zich, maar wel dat Gods hand en Gods zorg erin is. Blijf dus volharden. En daar waren we gekomen. En voor ik doorga, wil ik toch even wat zeggen over dat bloemstuk. Ik ben niet zo van de bloemen. Maar deze vind ik wel heel bijzonder. Ik had van de week aan wat app-contact met Henny. En Henny had iets van... Wat moet ik? Ze vond het nog makkelijker om een bloemstuk te maken over de kikvorsen in Egypte dan over dit gedeelte. Nou, Henny, je bent er echt in geslaagd. Ik zie je niet zitten, ik weet niet waar je zit. Ja, je bent er echt in geslaagd. Ik begrijp ook dat er bloed gevloeid is. Oei, oei, oei. Kan ik me helemaal voorstellen, met al die stekels. Je komt er niet altijd even makkelijk bij wat mooi en wat goed is. En daar heb je dan vaak Gods wijsheid bij nodig. En dit gedeelte gaat er dan over, wat als je in wijsheid tekort schiet? En dat is een beetje raar dat dat hier zo staat in vers 5, want in vers 4 heeft hij net gezegd dat u volmaakt bent en geheel oprecht en in niets tekort schiet. Dan denk ik, wat is het nu? Schiet je nu in iets tekort of schiet je nu in niks tekort? Nou, je schiet in niks tekort aan het eind van het proces. Maar tijdens het proces heb je best wel groei nodig. En tijdens het proces heb je best wel groeipijnen en is het niet eenvoudig. En dan kan je God om wijsheid vragen. En hij zal overvloedig geven. En hij zal geven zonder verwijt. Maar wat bedoelt Jacobus daarmee? Wat bedoelen we met wijsheid? Wijsheid is zo'n woord. Ja, als je dan moet zeggen, wat betekent dat dan, wijsheid? Ja, het is in ieder geval niet hetzelfde als slim zijn. Je hebt hele slimme mensen die bijzonder onwijs zijn. Ik zal geen namen noemen. En je hebt hele wijze mensen die eigenlijk helemaal niet zo goed kunnen leren, die helemaal niet zo slim zijn. En toen ik erover nadacht over wijsheid, toen las ik ergens, wijsheid is het juiste gebruik van kennis. En als ik daar als christen nu zou van maken, wijsheid is het vermogen om je kennis op een geestelijke manier te gebruiken. Dan denk ik dat we redelijk in de buurt komen. Niet allerlei theoretische oplossingen, geen theoretische modellen, geen theoretische toestanden, dat is het laatste wat je nodig hebt. Wanneer het moeilijk is, heb je geen mensen nodig die allemaal weten hoe het moet en die je komen vertellen hoe het moet. Jullie weten dat mijn vrouw al meer dan 40 jaar ziek is. En oh, wat hebben we veel mensen gehad die ons kwamen vertellen hoe het moest. Oh, wat hebben we allemaal dingen gehoord. Er is vast zonde in ons leven. We moeten een keer met vakantie gaan. Mensen zijn ook wel eens moe. Hebben we wel gebeden voor genezing. Dat kan nog wel een tijdje doorgaan. Alsof wij die dingen zelf niet bedacht hadden. Alsof wij daar zelf niet mee naar God gegaan zijn. Ja, natuurlijk wel. Wat we nodig hebben is met mensen die met wijsheid bij ons komen, die hun kennis weten te verpakken op een manier die geestelijk is en op een manier die ons opbouwt waar we wat aan hebben. Die ons dichter bij God brengen. Die ons leren in de praktijk om te gaan met wat op ons pad komt. Te leven tot eer van God. Zijn hoop, zijn weg, zijn kracht. En iedereen heeft wijsheid nodig. We hebben wijsheid nodig om te kunnen geven. En we hebben mensen nodig rondom ons die ons hun wijsheid geven. En dan zegt Jacobus, oh, er is een overvloed aan wijsheid. God geeft aan ieder overvloedig, zonder verwijt. Hij neemt het je niet kwalijk als je erom vraagt. En toch, wat is het zo vreselijk moeilijk om te vragen? Wat is het zo vreselijk moeilijk om naar God te gaan en te zeggen, Heere God, wilt u mij uw wijsheid geven? We willen het zo graag zelf oplossen. We vinden het zo moeilijk om hulp te accepteren. Al vanaf dat we twee zijn. Ikke zelf. En we gaan naar God met ikke zelf. En God zegt, joh, doe dat niet. Maar we willen natuurlijk niet graag in de schuld staan. Dat vinden we vervelend. Maar geloof me, bij God staan we al in de schuld. Dus dat verandert niet. We kunnen het zelf niet oplossen. En God zegt, maar ik ben bereid om het je te geven. In Matteüs 7 zegt de Heer Jezus, bid en u zal gegeven worden. Als je bidt, dan zal God geven. En als je zoekt, dan zal je vinden. En als je klopt, dan zal er open gedaan worden. Want ieder die bidt ontvangt en wie zoekt, die vindt. En voor wie klopt, zal open gedaan worden. Nou, ieder die bidt, die ontvangt daarom niet noodzakelijkerwijs wat hij graag zou hebben. Ja? Dat is even wat anders. Ik kan 100 jaar bidden dat mijn oude Volvo een rode Ferrari wordt. Dat gaat niet gebeuren. Tenzij het tot eer van God is. Dan wel. Maar niet omdat ik het leuk zou vinden van eens een keer met een rode Ferrari te rijden, wat trouwens wel leuk zou zijn. Dus als er iemand is die er toevallig eentje in de garage staan heeft, ik houd me aanbevolen. Of is er iemand onder u die zijn zoon een steen zal geven als hij om een brood vraagt? Of als hij om een vis vraagt en een slang zal geven? Als u die slecht bent, zelfs uw kinderen de goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal uw hemelse Vader die in de hemel is, goede gaven geven aan hen die tot hem bidden? Naar God gaan. Bidden. Wijsheid vragen. Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, schrijft Paulus aan de Romeinen, maar voor ons alle overgegeven heeft, ons met hem ook niet alle dingen schenken. Hij heeft ons alles al gegeven. Dan gaat hij toch niet op die kleine details zeggen, dat wil ik niet. Er is overvloed aan wijsheid. En daarbij is het ook niet zo moeilijk om wijsheid te vinden. Vers 5, Jacobus. Als iemand van uw wijsheid tekort schiet, laat die dan vragen aan God, die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden. Zo eenvoudig is het. Je moet gewoon vragen. Maar je moet wel vragen. Het is wel nodig dat je vraagt. En je moet niet vragen omdat je anders niet krijgt. Natuurlijk krijg je ook als je niet vraagt. Het is net als onze kinderen. Toen onze kinderen een jaar of 7, 8 waren, 9, en we zaten aan tafel en ze wilden nog een boterham, dan moesten ze netjes vragen, mag ik nog een boterham? Nou, hadden ze die boterham anders niet gekregen? Oh, natuurlijk wel. Sterker nog, ik zou waarschijnlijk gezegd hebben, je moet nog een boterham eten. Dat is helemaal het punt niet. Maar waarom moesten ze dan vragen? Ja, omwille van de relatie. Onze kinderen, die, dat laat zien hoe ouderwets we zijn, want wij aten nog aan tafel. Maar onze kinderen, die moesten vragen, mag ik van tafel? Ja, mochten ze anders... Ja, natuurlijk mochten ze van tafel, anders zaten ze er nog. Ik bedoel... Maar ze moeten dat vragen omwille van de relatie. Natuurlijk mogen ze van tafel. Sterker nog, soms waren we blij dat ze van tafel waren, dat we eindelijk eens wat tegen elkaar konden zeggen, zonder dat die kinderen daardoor kwebbelden. Dat doen jullie natuurlijk niet, dat snap ik wel. Die van ons wel. Hoe goed ben je erin om God te vragen? Kan je voor jezelf de laatste 3 keer noemen dat je God gebeden hebt om iets wat moeilijk was, waar je wijsheid nodig had? En als je de laatste 3 dingen kan noemen, weet je dan ook nog wat het antwoord van God was. Want het gaat om de relatie. En hij geeft overvloedig aan iedereen die erom vraagt. Dus 1 voorwaarde, vers 6. Laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Want wie twijfelt lijkt op een golf der zee. Op en neer. die door de wind voortgestuurd en op en neer geworpen wordt. Niet heen en weer, maar op en neer. Eindeloos. En het lijkt alsof het vooruit gaat, maar golven gaan niet vooruit. Golven gaan op en neer. En zo moet je niet denken dat hij is ontvangen zal van de Heer. Hij is een dubbelhartig man, onstandvastig. Je moet vragen in geloof. En wat is dat dan weer? Ik had moeilijke woorden beloofd, nou hier zijn ze. Er is wijsheid, er is geloof. Het geloof is de vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van de dingen die men niet ziet. Als je het ziet, is geen geloof meer. Dan is datgene wat je ziet. Het geloof is wat je niet ziet, maar waar je op hoopt. Het geloof is niet enkel een soort intellectuele erkenning dat het zo is. Geloof je dat God bestaat? Ja hoor, ja, ik geloof dat God bestaat. Ja. In hoofdstuk 2 zegt Jacobus, maar dat geloven de demonen ook. Als er iemand van overtuigd is dat God bestaat, en als er iemand van overtuigd is dat de Heer Jezus gestorven is, tot vergeving van onze zonden, zodat de heerschappij van God in ons leven hersteld zou worden en de relatie hersteld zou worden, als er iemand is die dat gelooft, dan is het de duivel. Dat bepaalt zijn hele functioneren, dat bepaalt alles wat hij doet. Alleen, hij maakt het zich niet eigen. Hij gelooft het als een soort theoretisch model en het brengt hem ertoe van tegen God in te gaan in plaats van God te volgen. En hij geeft zich niet over aan de almacht van God. Geloof betekent ik geef over aan de almacht van God. Geloof betekent dat je midden in die storm uit die boot stapt. En dat je dan ook eerst nog op eigen initiatief tegen de Heer Jezus zegt, Heer, als u het bent, beveel mij tot u te komen. En natuurlijk een beetje visser die zichzelf respecteert en die zijn vak een klein beetje kent, die weet dat het laatste wat je doet is midden in een storm uit je boot stappen. Dat is gewoon niet slim. Tenzij God je roept. Ben je bereid om uit je boot te stappen? Ben je bereid om uit je comfortzone te gaan? Ben je bereid om in geloof God te vragen en daarbij niet te twijfelen? En dat betekent niet dat God, omdat wij geloven, meer geeft. Want God heeft alles al gegeven. Het geloof betekent dat wij ontvankelijker worden voor datgene wat God ons al gegeven heeft. Dat is wat geloof doet. God verandert niet door ons geloof. Wij veranderen door ons geloof. We moeten het ons toe-eigenen. Het is een beetje als een cadeaubon. Je kent die bonnen wel, hè? Dan een weekendje weg of je kan ergens gaan ontbijten en zo. En hoeveel van die bonnen komen in een la terecht? Even uit nieuwsgierigheid. Wie heeft er allemaal cadeaubonnen in de la liggen? Kijk, dat bedoel ik. Dat is het verdienmodel van die dingen. Ze verdienen hun geld niet op wat ingeruild wordt, ze verdienen hun geld op wat niet opgeëist wordt. Daar verdienen ze hun geld. Maar je kan nooit zeggen dat je hem niet gekregen hebt, want je hebt hem wel gekregen. Dat leuke weekendje, weet je wel, heb je wel gekregen, alleen ligt het in de la. Misschien ben je het wel vergeten. Misschien denk je, oh ja, waar ligt dat ding ook alweer? Ik ga vanmiddag maar even lekker zoeken. En als je het je niet toe-eigent, dan heb je het niet. Ook al heb je het gekregen. En zo gaat dat ook met dat geloof. Het geloof zorgt ervoor dat je in staat bent om het jezelf toe te eigenen. En dat je niet denkt, nou ja, we hebben nu even geen tijd, of het is te mooi om waar te zijn, of het zal wel prachtig eruit zien, maar het zal wel niet zo leuk zijn. Ik heb even andere prioriteiten. Ik ben daar niet goed genoeg voor, wat voor reden dan ook. Ons geloof bepaalt wat we uit zijn hand ontvangen. En als je twijfelt, dan ben je onstandvastig. Als een golf. Ga je nergens naartoe, geen beslissing, dan ben je als het ezeltje tussen twee bergen hooi dat doodging van honger, omdat hij niet kon kiezen van welke hij zou eten. En ik zie te veel christenen die tussen twee bergen hooi staan en die niet kunnen kiezen wat ze zullen eten. Het geloof is niet wat je voelt, het geloof is niet wat je denkt, het geloof is datgene wat je doet. Kom je uit die boot? Geloofden de anderen die nog in de boot zaten, geloofden die dat ze over het water konden lopen? We zullen het nooit weten. In ieder geval niet genoeg om uit de boot te stappen. Het is een uiting van onze liefde voor God. Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd gebleken is, zal hij de kroon van het leven ontvangen die de Heere beloofd heeft aan hen die hem lief hebben. En dan gaat Jacobus door in vers 12. En dan zegt hij, je kan eigenlijk ook die verzoeking, die kan je opbouwen en die kan je bij God brengen en daar word je sterker van en daar word je mooier van en daar word je volwassen van. En dat, is een, dat stimuleert de relatie en het geloof en de wijsheid en dat is allemaal waar. Maar hij zegt, je kan ook verkeerd omgaan met verzoeking. De verzoeking heeft niet altijd een positieve uitwerking in ons leven. Allerlei verzoekingen. Allerlei vragen. Ja, weet je van die vragen van, ja, waarom heeft God de mens dan geschapen als hij toch wist dat hij zou zondigen? En ja, weet je, ik kan er niks aan doen dat ik in seksuele onreinheid gevallen ben, want ze was zo aantrekkelijk. Het is haar schuld. Ze had maar zo mooi niet moeten zijn. Of, ja, ik ben wel boos geworden, maar jij hebt mij boos gemaakt. Ik kon er niks aan doen. Jacobus heeft het hier over de oorsprong van de verzoeking. En hij zegt, de verzoeking komt niet van God, die zit in je eigen hart. Je begeerte. Vertel mij wat je verzoeking is en ik vertel jou wat je hart wil. Zo eenvoudig is het. Ik heb al eerder gezegd, denk ik, dat ik niet in de verleiding zal komen om in de supermarkt een kokosnoot te stelen. Kokosnoten zijn vies. Ja, gewoon, ik snap niet dat iemand kokosnoten kan eten. Nee, kijk. Kijk, precies. En een laagje chocolade er rond helpt niet. Het blijft even smerig. Dus ik zal geen kokosnoot stelen. Bitterballen daarentegen, dat is een ander verhaal. Dat is een ander verhaal. Want in mijn hart is geen enkele begeerte naar kokosnoot. Zo simpel is het. Maar dat betekent dus ook dat de anderen jou niet kunnen verzoeken. En de duivel kan je alleen maar verzoeken op datgene wat al in je hart is. En als het nog niet in je hart is, dan heeft de duivel er ook geen vat op. We zijn altijd zelfverantwoordelijk voor datgene wat we doen, voor de beslissingen die we nemen. En iemand anders kan jou niet boos maken. Je kan alleen maar jezelf boos maken. Nu, je maakt jezelf wel boos om iets wat iemand anders doet of zegt wat jou niet aanstaat, dat wel, maar je maakt jezelf boos. Nu heb je me boos gemaakt. Daar trapt God niet in. Dan zegt God, jij moet zelfbeheersing hebben, jij moet de begeerte van je hart onder controle krijgen, of sterker nog, in plaats van de begeerte onder je hart onder controle te krijgen, moet je een andere begeerte in je hart krijgen. Je moet de ene begeerte door de andere vervangen. De oorsprong van de zonde is dat we meegesleurd en verlokt worden, zegt Jacobus, door onze begeerte. En dat betekent dat we gefocust zijn op onszelf. Mijn behoeftebevrediging, wat ik wil, ik heb behoefte aan, mijn welbevinden. En we zijn niet gefocust op Gods eer. En als de begeerte van je hart is om God eer toe te brengen, en als je dat theoretisch voor de volle 100% zou kunnen doen, dan zou je niet meer zondigen. Welke kant gaat je begeerte uit? Want die begeerte wordt bevrucht, die wordt op gang gezet, zegt Jacobus. Dat zit daar en van binnen, en dan is er iets wat dat triggert. Als het om bitterballen gaat, dan zijn het mijn ogen, maar vooral ook mijn neus die dat triggeren. Ja. Wat is de begeerte van jouw hart? Waar ligt jouw gevoeligheid voor de zonde? En verlang je ernaar om de begeerte van jouw hart te vervangen door de begeerte naar God? Zodat je begeerte niet bevrucht kan worden en uiteindelijk de zonde baart. Dat is de kunst. En wat we te vaak doen als we tegen de zonde strijden, is dat we alleen maar proberen te stoppen met de zonde. Maar dat helpt niet. Dat helpt niet. Want dan creëer je een vacuüm. En die behoefte, die begeerte van je hart, die blijft. En je voert strijd. En na verloop van tijd, bang, zit je er midden weer in de zonde. Omdat je die begeerte niet de nek omgedraaid hebt. Je moet die begeerte de nek omdraaien. Je moet die begeerte vervangen door de begeerte naar God. De verzoeking doorstaan, weerstand bieden. Het is de kroon van je leven. Het goede komt dus niet uit jouw hart. Ons hart is een onuitputtelijke bron van zonde en negativiteit. Het goede komt voort uit het verlangen om God te gehoorzamen en zijn wil te doen. En als je even een aandachtspuntje wil, daar kan je een lijstje van maken. Je kan een lijstje maken van de begeerte van je hart en je kan een lijstje maken van waar moet ik God gehoorzamen en waar zit mijn verlangen om zijn wil te doen. En je kan beslissen om dat van de week te doen. Ik zou zeggen te beginnen, als je hier buiten stapt, maar dat is eigenlijk al te laat, nu te beginnen. Op dit moment. Jezelf te verloochenen. Ik hoor mensen telkens weer zeggen, ik moet toch mezelf kunnen zijn? Dat is de begeerte van je hart, is jezelf zijn. Ja. In mijn Bijbel staat nergens dat ik mezelf moet kunnen zijn. In mijn Bijbel staat dat ik mezelf moet verloochenen. In mijn Bijbel staat dat als ik mijn leven wil behouden, dat ik zal verliezen. Maar als ik mijn leven zal verliezen om Christus wil, dat ik het zal behouden. Het doel in ons leven is niet om jezelf te zijn. Als ik mezelf zou zijn, dan zou ik een heel ander soort persoon zijn. Had ik om te beginnen veel meer dan 50 gereden op dat stukje weg hier naartoe waar je maar 50 mag. Ja, zelfs zonder mijn Ferrari. En waarom ik dan maar 50 mag, het is mijn mysterie. Dus als ik mezelf zou zijn, had ik een goede verklikker gehad voor camera's en had ik daar veel harder gereden, maar ik heb netjes 50 gereden. Jezelf verloochenen is niet wat je leuk vindt, maar wel wat hij goed vindt. Tot slot, Paulus schrijft aan de Korintiërs, dwaalt niet. Ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen, mannen die met mannen slapen, dieven. En dan zeg je, oh, maar daar ben ik niet bij. Hè? Nee, maar ook de hebzuchtigen zijn er ook bij. En de dronkaards, degene die niet met alcohol of met substanties kunnen omgaan. De lasteraars, de roddelaars zijn erbij. En de rovers, die zullen het koninkrijk van God niet beërven. Die gaan gewoon niet naar de hemel. En gelukkig staat er dan ook vers 11. Sommigen van u zijn dat wel geweest, maar u bent schoongewassen, u bent geheiligd, u bent gerechtvaardigd in de naam van de Heer Jezus en door de geest van onze God. God heeft je schoongeschrobd. God heeft je door de hemelse wasstraat gehaald. En hij heeft je rechtvaardig verklaard. En daarop volgt dan, alle dingen zijn mij geoorloofd. Maar niet alle dingen zijn nuttig. Als het gaat om God te eren, alles mag, maar niet alles is zinvol. En daar ging de duivel natuurlijk in Genesis al op in. God heeft zeker wel gezegd dat je niet mag eten van enige boom in de hof. Van God mag nooit iets, al wat leuk is, mag niet. Je lust geen spinazie, bang. God laat een bord spinazie voor je neus neerploffen. En als het geen spinazie is, dan pakt hij wel spruitjes. Maar zo is God niet. Zo was God al in Genesis niet. Ze mochten eten van alle bomen in de hof, alleen die ene niet. En welke wordt dan aantrekkelijk? Die ene. Waar is de begeerte van het hart? Naar die ene waarvan God gezegd heeft, maar die is niet goed voor je. Alle dingen zijn geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. Alle dingen zijn geoorloofd, maar ik zal me niet onder de macht van iets laten brengen. Ik zal niet toelaten dat mijn begeerte naar de dingen heerschappij zal hebben. Dus de verzoekingen, ja, die zijn goed voor je en God geeft wijsheid. Maar de verzoekingen moet je ook leren mee omgaan en dat moet je doen vanuit je eigen hart. Laten we bidden. Heer God, dank u wel dat u verzoekingen toestaat. Dank u wel dat we er door groeien, dat we u leren doorkennen, dat we leren u te vertrouwen en in wijsheid te bidden en in geloof aan uit te stappen. Maar wilt u ons ook leren om ons eigen hart onder controle te krijgen? Wilt u ons leren om niet op onze eigen begeerte gericht te zijn, maar wat u wil? De eer van uw naam, want daarvoor zijn we geschapen. En wilt u geven dat we op die manier de verzoeking overwinnen en dat we de boze gewoon buitenspel zetten? In Jezus' naam. Amen.